van het woord vandaag is van bitter naar zoet. En het subthema is kom naar de bron. En voor degenen die dat willen, die kunnen met me lezen Handelingen 15. Handelingen 15. En dan vanaf vers 35. Handelingen 15 vanaf vers 35. En we lezen daar. En Paulus en Barnabas bleven te Antiochië en leerden en verkondigden met vele anderen het woord van de Heer. Maar na enige dagen zei Paulus tot Barnabas, laten wij toch terugkeren tot onze broeders in iedere stad waar wij het woord van de Heer verkondigd hebben, om te zien hoe het hun gaat. En Barnabas wilde ook Johannes, genaamd Marcus, meenemen. Maar Paulus bleef van oordeel dat men niet iemand bij zich moest hebben die hen na Pamfylië had verlaten en zich niet met hen tot het werk had begeven. En er ontstond een verbittering, zodat ze uiteen gingen. En Barnabas met Marcus naar Cyprus voer, maar Paulus koos zich Silas en hij vertrok, door de broeders aan de genade van de Heer opgedragen, en hij ging door Syrië en Cilicië en versterkte de gemeente. Er ontstond een verbittering, zodat zij uiteen gingen. Tussen wie ontstond die verbittering? Nou ja, we lazen het, tussen Paulus en Barnabas. Maar wie zijn Paulus en Barnabas op dat moment? Het zijn apostelen. Twee mensen op het niveau van apostel raken verbitterd. En ging het in deze kwestie om een belangrijk punt? Ging het om een geweldig theologisch issue, waar wel problemen uit moesten ontstaan? Nee. Het ging om een heel klein ding. Iets heel kleins. Waar ging het dan over? Nou, we hebben het gelezen. Paulus die dacht, hey, het zou goed zijn als we een keer terug gaan Barnabas op onze zendingsreis en dat we al de gemeenten die we gesticht hebben, dat we die gaan bezoeken en dat we vragen hoe het met ze gaat. En dan zegt Paulus voor Barnabas, geweldig idee Paulus, weet je, we nemen ook Marcus mee. En Paulus verstrakt. Marcus? Hij zegt, dat doen we niet. Want het is geen goed idee Barnabas, dat we Marcus meenemen, want hij heeft ons in Pamfylië, heeft hij ons in de steek gelaten. Dat zegt hij niet met zoveel woorden, maar daar komt het op neer. Dus hij is ook niet goed genoeg nu om met ons mee te gaan op de zendingsreis. En geen van die twee apostelen doet water bij de wijn. Barnabas zegt niet, oké, Paulus, dan laten we hem hier, dan gaat hij een andere keer mee. En Paulus zegt ook niet, hij strijkt ook niet de hand over zijn hart en zegt, nou ja, ach, hij was jong, misschien had hij heimwee, misschien was hij geïntimideerd door vervolging, laten we hem toch maar meenemen. Ze deden dat niet en er staat, er ontstond verbittering. Verbittering. Later, 10 jaar later, minstens 10 jaar later, zien we dat Paulus toch kennelijk wat geleerd heeft van deze ervaring. Want als hij een brief schrijft aan de gemeente in Klein-Azië, een rondzendbrief, die bij ons bekend is als Efeze, Efeze 4 vers 31, dan schrijft hij aan die gemeenten van Klein-Azië, alle bitterheid, gramschap, toren, getier en gevloek worden uit uw midden gebannen. Allemaal, het wordt gebannen. Nou, even een vraagje. Een gewone vraag. Waarom is bitterheid verkeerd? Wat is er zo verkeerd aan bitterheid? Waarom mag je niet even lekker bitter zijn? Wat is er zo verkeerd aan? Wat zegt u? Rijksverdeeldheid. Ja, maar het is een retorische vraag, broer. Maar ik breng het met overtuiging, dankjewel. Ik zie het als een compliment. Het brengt verdeeldheid sowieso, maar bitterheid, inderdaad. Wat is er zo verkeerd aan bitterheid? Nou, de eerste belangrijkste reden is dit. Bitterheid smoort, verstikt de gezindheid van Jezus. Als we eenmaal bitter zijn geworden, mensen, dan is het heel laat. In de verkeerde zin van het woord. Bitterheid smoort onze liefde voor Jezus, de gezindheid voor Jezus, het enthousiasme voor de kerk. Bitterheid is een smerige sluipschutter en hij raakt ons zonder dat we het erg hebben, er erg in hebben. Dat is wat bitterheid doet. Ik heb hier geschreven, het smoort de gezindheid van Jezus. Maar bitterheid is ook verkeerd omdat het ons ziek maakt van binnenin. Bitterheid maakt ons ziek. Er zijn heel veel mensen die lijden in hun lichaam omdat ze bitter zijn geworden. En ze hebben het niet eens door. Ze zijn negatief geworden, verbitterd en zijn ziek geworden. En wat doet bitterheid nog meer? Bitterheid brengt ons in een isolement. Want na verloop van tijd zijn de mensen ons helemaal zat. Iedere keer als we enthousiast komen met een onderwerp, dan moet je nou eens luisteren. Geweldig. We hebben frisdrank gekocht en... We kunnen lekker frisdrank drinken. Ja, het is wel warm, maar we kunnen frisdrank drinken. Een bittere man zegt meteen, het is veel te heet. Hij is niet blij dat de zon schijnt. Oh. Hij is ook niet blij met de frisdrank, want hij heeft net ontdekt, tot zijn grote vreugde, dat die frisdrank nogal duur is. Hij is door en door bitter. En vroeg of laat raak je in isolement. Je raakt in isolement. Bitterheid is een verschrikkelijke vloek. Ik heb geschreven, bitterheid blijft niet op zichzelf. Het heeft effect op anderen. Als wij bitter zijn, als wij notoire mopperaars zijn, we vergiftigen onze omgeving met ons gemopper en met onze kritieke geest. We vergiftigen onze omgeving. Het is als koolmonoxide. De mensen om ons heen gaan dood. Ja, niet letterlijk, gelukkig niet. Geestelijk. Dat is wat bitterheid doet. Daarom staat er in Hebreeën 12 vers 15, dat is heel interessant om te lezen. Zie daarbij toe dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschieten en verwarring stichten en daardoor zeer velen zouden besmet worden. Kijk wat de bittere wortel kan aanrichten. Drie dingen wat de bittere wortel aanricht. 1. De bittere wortel sticht verwarring. 2. De bittere wortel besmet velen. 3. De bittere wortel brengt verdeeldheid. Dat is wat de bittere wortel doet. En hoe ontstaat een bittere wortel? Hoe krijgt een bittere wortel ruimte? Hier staat... Paulus zegt, zie toe, of nee, de schrijver van de Hebreeënbrief, ik weet niet eens wat Paulus is. Zie toe dat niemand verachteren van de genade Gods, dat we achterblijven. Want als we achterblijven, als we letterlijk achter de feiten van Gods genadeaanbod aan blijven schokken, dan verachteren we. En dan door die verachtering kan de bittere wortel krijgt op een gegeven ogenblik een kans. In dezelfde Hebreeënbrief staat... dat we naar de tijd gerekend leraren zouden moeten zijn. En dat geldt voor een hele hoop christenen in Nederland en wereldwijd. Maar omdat we nooit serieus zijn en verachterd geraakt zijn en nooit zoveel serieus aandacht hebben besteed, verachteren we. En dan ontstaat ook het gevaar van de bittere wortel. Want als wij normaal geestelijk groeien, dan geeft God ons genade om te gaan onderscheiden. Maar als we verachteren, worden we geestelijk blind. En komt de bittere wortel. En worden we vergiftigd. Zeggen we achter bid stond, moet ook iets overgeestelijk doen, we komen niet. Stille tijd dagelijks, ons verootmoedigen, onszelf onderzoeken. Naar God bidden, gehoorzaam zijn, ons vlees kruisigen. Ach, dat is allemaal voor fanatiekelingen. Hé, je verachtert, samenkomst, het is nu prachtig weer. Ik weet je, zo bekrompen. Je verachtert. Het is zo triest, we verachteren. En verbittering, bitterheid zien we in elke intermenselijke relatie. Het is tussen man en vrouw, het is tussen ouders en kinderen, het is tussen buren. Dan komt de rijdende rechter weer en de lopende rechter. Hè? Waar gaat het over? Over een tak die over een schutting hangt. Ja toch? Het gaat om de meest gekke dingen. En er ontstaat bitterheid. Maar ook in hele families ontstaat bitterheid tussen man en vrouw. Bitterheid. En bitterheid is niet van de een op de andere moment hoor. Zoals je een steek in je zij krijgt soms. Nee, bitterheid dat begint met kleine irritaties. Met ongeestelijk gedrag. En het stapelt zich op. En je werkt er niet aan. Hè? Stel een gek voorbeeld. Het gebeurt niet, maar stel... Marion die vraagt mij om de vuilnis buiten te zetten. Dat is niet zo moeilijk, want er zit een wieltje onder het vuilnisbak. Dus dat is helemaal niet zo'n big deal. Maar stel dat ik te belabberd ben om dat te doen. En het is ook nog maar één keer in de week. En ik ben op de, en iedere keer dan moet ze het vragen. Vragen. Jan, zet je de vuilnis even buiten? En ik weet hoe ik ben, maar dat is met andere onderwerpen misschien. En op een gegeven moment word ik een beetje kribbig. Ja, weet je? Ja, je gaat je irriteren. Als ik dat niet aanpak, als ik op een goede dag niet zie hoe irritant dat is, ontstaat er bij haar een bittere wortel. Niet zo groot nog, maar als ik op andere punten ook zo ga, dan ontstaat er gif. En dat gaat doorklinken in onze communicatie. Dan zegt ze, schat, zullen we eens gezellig daar en daar naartoe gaan, maar ik ben al zo bitter, ik kan niet eens meer normale respons geven. Ik neem mezelf maar even als voorbeeld. En zo wordt onze relatie vergiftigd door bitterheid. We kunnen geen aardige dingen meer tegen elkaar zeggen. En we hebben niet in de gaten, maar we zijn in de houtgreep van de duisternis. Hij heeft ons in de houtgreep. En we denken van, we hebben zo weinig doorbraken, er gebeurt helemaal niks. Nee, broer of zus, je moet uit de houtgreep komen. Van de bitterheid, want die wurgt je. Die maakt je relatie kapot. Nou, wat is de remedie tegen bitterheid? Want ook christenen hebben bitterheid. We hebben allemaal bitterheid. Anders hoeft Jacobus, de broer van Jezus, niet te zeggen, broer of zus, kan een bron en zoet water en zout water voortbrengen? Kan toch niet? Kan toch niet een bron hebben dat je de ene dag lekker zoet water drinkt en de volgende dag is het zout? Jacobus zegt in Jacobus 3, geloof ik, dat moet zo niet zijn, mijn broer en zus. Wat komt er uit onze mond? Zoet water? Lieve woorden, tedere woorden, woorden van bemoediging, woorden van begrip. Eren wij mensen met woorden? Dat is de laatste keer een voorganger, dat is alweer een paar jaar geleden. Die zei zulke aardige dingen over me. En hij meende het volgens mij ook, en anders krijgt hij de Oscar. Maar het doet goed, of niet? Maar negatieve woorden, wat doen die? Die breken af. Die maken dood. Weet je dat je van binnen dood kan gaan? Je kan doodgaan. Weet je wat hard aankomt? Een klap van een kickbokser. Op je gezicht. Weet je wat nog veel harder aankomt? Een negatief woord van iemand die van jou houdt, komt nog veel harder aan. Dit trekt wel weer bij. Dit komt wel weer in model als je geluk hebt. Maar hier lopen mensen jarenlang met verwondingen. Verkeerde woorden. Jantje, je hebt twee linkerhanden. Jantje, je bent nog te dom om voor de duivel te dansen. Nou hoef je ook niet voor de duivel te dansen, maar ken je dat? Het zal nooit wat met je worden, Jantje. Ben jij dom? Wat is de remedie tegen bitterheid? Is er een remedie tegen bitterheid? Kunnen we er iets aan doen? Als we een bittere wortel hebben gekregen in onze ziel. Dat we verbitterd zijn geraakt. Zoals Paulus en Barnabas uit elkaar gingen. Ik denk dat er een remedie is. We hoeven het niet op te zoeken, maar ik wil het vertellen. Israël is uit Egypte verlost. En ze hebben net een geweldig wonder meegemaakt bij de Schelfzee. God heeft de zee letterlijk voor ze gespleten en het volk is er doorheen gegaan. En er was een geweldige samenkomst hadden ze daarna, geweldige meeting. Maar daarna gaan ze 3 dagen gaan ze op weg. Op weg naar de woestijn Sur. En terwijl ze onderweg zijn naar die woestijn, begint de aanstoot weer, begint de ergernis weer. Want ze zijn moe, het is heet, in de woestijn is het vaak heet. En ze hebben op een gegeven ogenblik 3 dagen lang geen water. Daar word je ook echt niet vrolijk van. Laten we niet te snel wijzen, ook al ga je door de Schelfzee, maar je bent moe en je hebt dorst. Hoe fijngevoelig ben je dan als je maar lang genoeg moe wordt? Neemt onze fijngevoeligheid toe? Worden onze woorden wat liever naar ons? Nee. We gaan een beetje snauwen, we worden een beetje cynisch. Hè? We maken een cynische opmerking. Maar dat moet niet zo zijn, zegt Jacobus, mijn broer en zus. Je bent toch een goede bron, er moet zoet water uitkomen. Ja, maar Jacobus, ik ben een vermoeide bron. En deze bron heeft wel even in de file gestaan. En zijn favoriete club heeft ook nog eens verloren, onverwacht. En nou, zo kun je wel even doorgaan. Hè? Maar we blijven een zoete bron. Nou goed, die Israëlieten komen eindelijk bij een plek en dat is water, denken ze. En ze denken, yes, God is goed. En ze scheppen het water en ze proeven het, we kennen het verhaal wel. Ja, het is marra, het is bitter. We hadden gehoopt dat het zoet was en het is bitter. En wie krijgt weer de schuld? Mozes. Er is geen genoeg liefde in onze leider. Onze leider is niet echt van God, want anders was dit water niet bitter geworden. En Mozes krijgt weer de volle laag en er is niks veranderd in 2000 jaar, in 3000 jaar. Er is niks veranderd. En het volk huilt en piept. We hebben wel een beetje begrip. En wat kan Mozes doen? Hij kan naar niemand. Er was helemaal nog niet een VPE of zo waar hij naartoe kon. Dus hij kon alleen maar tot God roepen. En wat zien we? Wat staat er? En God wees hem een stuk hout. Mozes pakt het stuk hout, gooit het in het water. In gehoorzaamheid. En het water wordt zoet. Dat kan helemaal niet. Wie zegt dat? Misschien was het wel een groot stuk zoet hout. Het is God die het water aanraakt in gehoorzaamheid. Op Mozes handelen. God wees Mozes een stuk hout. Wat kan een stuk hout nou doen? Heel veel. Wij zijn bitter geworden, een beetje. Als lichaam van Christus, maar ook in het Westen. Niet allemaal gelukkig. Maar er is een remedie tegen bitterheid. Want zoals God Mozes op een stuk hout wees, mag elke prediker van het evangelie u, jij en mij ook op een stuk hout wijzen. Een stuk hout wat 2000 jaar geleden op een heuvel stond. Een stuk hout waar wij allemaal, als het goed is, diep voor buigen, omdat er iemand aan hing die de Zoon van God wordt genoemd. Die het bittere in ons zoet kan maken door zijn overweldigende liefde. Want we hebben allemaal reden om bitter te zijn. Ik kan iedereen interviewen. En als je eerlijk bent en ik zeg, ben je wel eens bitter geweest en je bent eerlijk? Ja. Meer dan 1 keer? Ja. Meer dan 10 keer? Ja. Allemaal. Behalve Sepp. Sepp is maar 3 keer bitter geweest. Er is een stuk hout en er is een les. De les van het hout is dat God ons lief had. En dat God, die alle reden had om zeer bitter te zijn, En om ons gewoon weg te vegen uit het heelal. Om onze planeet, die blauwe knikker, gewoon weg te schieten naar een of ander melkwegstelsel waar die nooit meer wat met ons te maken zou. Ik zou, als God dat zou doen, ik zou niet zeggen, hé, wat doet u nou, dat kunt u niet maken. Dat kan hij wel maken. En als ik naar mezelf kijk, denk ik, ik kan hem niet eens ongelijk geven. Pang! Maar dat deed hij niet. Hij deed niet dit. Weet je wat hij deed? Hij werd mens. En hij dacht, ik haat ruzie, ik haat bitterheid. Ik ga tot het absolute uiterste. Ik ga mezelf geven om de relatie te herstellen. En wie wil, mag komen. Wie wil, mag zich met mij verzoenen. Wie wil, gaat een relatie met mijn vader aan ten koste van mijn lijden en sterven. En die krijgt levend water, zoet water. Dat is wat Jezus bedoelt. Stromen van levend water. Levend water, niet dood, niet brak. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Ik zei u al, ik kwam bij pastor Mozes vandaan en hij was in Rwanda. En hij vertelde iets over de strijd tussen de Hutus, geloof ik, en de Tutsis. De Hutus, Hutsis? Hutsis en de Tutsis. Ja, nou ja, ik haal zelfs onze zonen door elkaar, dus de Hutsis en de Tutsis. Nou, schrik niet. Er bestond helemaal geen stam die de Hutsis heette. En er bestond geen stam die de Tutsis heette. Weet je dat dat kunstmatig is gecreëerd door de koloniale machten Frankrijk en België? Die gingen een bepaalde groep bevoordelen, een kleinere groep, ten koste van een ander, om verdeeldheid te zaaien en te heersen. Dus die verschrikkelijke massamoorden met meer dan 100.000 slachtoffers vindt daarin zijn wortels. En er was een man, een voorganger. Zijn vader werd, toen hij 3 jaar was, werd hij voor zijn ogen vermoord. Vrienden en kennissen werden vermoord voor zijn ogen. Later werd hij voorganger. Hij schijnt 40 jaar geworsteld te hebben. Ook met bitterheid. En vanaf het moment dat hij met Gods hulp, let goed wat ik zeg, met Gods hulp vrij kwam, met Gods hulp van die bitterheid was hij ook werkelijk vrij. Ook van zijn bitterheid. Maar deze man zei, laat niemand zeggen dat vergeving vragen makkelijk is. Vergeven is niet makkelijk. Wie zegt dat vergeven makkelijk is, heeft nooit echt geleden. Is nooit echt onrecht aangedaan. Maar hij werd bevrijd. Die bitterheid waar hij jaren mee gelopen had, ook als voorganger, die hem verstikte in zijn bediening soms, die hem wanhopig maakte op de dag dat God hem genade gaf, omdat hij ontdekte, hé, dat kruis van Christus, daarin heeft God mij vergeven. Wat een prijs heeft hij betaald. En toen hij dat begreep, niet alleen hier, maar ook in de Heilige Geest, kon hij loslaten. Ik heb ooit het voorbeeld verteld toch, hè, van de vis en de roofvogel, zeearend. Dat is historisch. Het schijnt een moment geweest te zijn dat de zeearend die vloog over het water en hij zag de rug van een vis en hij dook op die vis en hij greep hem met die machtige klauwen. Kwak, in die vis zat hij. En die klauwen priemden zich in het beest. Maar in plaats van dat hij in staat was om die vis uit het water te trekken, aan zijn klauwen met die vleugels, was die vis te sterk voor hem. En die trok hem de diepte in, dus die zeearend verdronk. Dus in plaats van een lunch of een ontbijt, eindigde die. Later ving een visser hem en die zag het skelet van de zeearend op de rug van de vis. Nou, als wij niet leren vergeven, als de bittere wortel in ons blijft, dan zijn we als een zeearend die een vis heeft gepakt. Dat is onvergevingsgezindheid en die is te sterk voor een ieder van ons. Onvergevingsgezindheid trekt ons in de diepte en maakt dat onze ziel stikt. En we bitter worden. En we zijn onze levensvreugde kwijt. Want ik maak niet uit naar wie je bitter bent, maar stel dat ik bitter ben naar Marcel, ondenkbaar, maar stel. Hij zit er niet mee, ik zit er mee. Want het bittere gevoel zit in mij. Zit in mijn ziel, zit in mijn denken, zit in mijn functioneren. En het werkt door naar Marion. Nou, die is er blij mee. Dankjewel, Marcel. Werk door naar Marion. Werk door naar, weet ik veel, naar mijn buren, mijn collega's. En het vergiftigt de hele boel. Maar wij hebben een remedie, wij hebben geen excuus. Wij hebben het geneesmiddel tegen bitterheid. En oh, ik ben 45 jaar christen, ik zit al heel lang in de bediening. En wat zijn er zaadjes gezaaid? En wat zijn er soms zaadjes opgekomen van bitterheid in mijn ziel? En wat is het goed als God je ogen ervoor opent? Wat is het de genade als je het gaat zien? Dat je van die bitterheid af moet. Mozes, daar is een stuk hout. Mozes pakt het en wierp het in het water. Kerk, er is een stuk hout. Waaraan iemand stierf. Om ons met zijn vader te verzoenen. Kijk maar naar de film The Passion of the Christ. Dan weet je wat voor prijs er is betaald. En daarom zegt het lied: uw tederheid genas wat er bitter in mij was. Die tederheid, mensen, hebben we nodig. Anders houden we het hier niet vol. Er zijn miljoenen christenen verslagen door bitterheid. Ze raakten bitter en ze zijn niet... God heeft ze wel misschien op het hout gewezen of misschien ook niet. Daar is hout. Dat maakt het water zoet in je ziel. God heeft ze erop gewezen. Misschien hebben ze het veracht. Vraag me af wat er gebeurd was als Mozes dat hout niet in het water had gegooid. Dat hij dacht, wat een belachelijke, wat een domme suggestie. Stuk hout in het water gooien, nou dat schiet lekker op. Zou God zeggen, je snapt er geen hout van. Gelukkig deed hij dat niet. Hij geloofde het, had geen idee hoe dat hout een effect zou hebben. Maar hij vertrouwde wel wat God zei over het hout. En de Bijbel zegt, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Christus werd voor ons een vloek. Dus weg met de bitterheid. Er is zoet hout. Er is zoet hout voor iedere ziel die dat wil. Amen.